Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Vanmiddag wil ik beginnen met u een gedeelte te lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 18. Waar staat: want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover. Het is dan een gedeelte uit wat ik altijd maar noem het hoogtepunt uit de brief aan de Romeinen. Deze Romeinenbrief immers, die zet in de eerste hoofdstukken uiteen hoe het evangelie van Christus, of beter gezegd het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, hoe dat evangelie tot stand gekomen is. Of, om het wat anders te zeggen, hoe het werkt. Sommige mensen hebben daar moeite mee, maar ik kan het ook niet helpen, zo is het nou eenmaal. In de gehele Bijbel vinden we de verkondiging van het evangelie, op verschillende wijzen overigens, maar daar gaat het nou niet om. Maar een uitleg daarover, een verklaring ervan, hoe het allemaal zo gekomen is en hoe het mogelijk is, wel, zo'n verklaring vinden wij in Romeinen 1 tot en met 8. Het is niet de verkondiging, integendeel, want het werd geschreven aan gelovigen, maar het is een uiteenzetting van de wijze waarop dat evangelie tot stand kwam, dat wil zeggen de wijze waarop het mogelijk was dat de zondaar voor God gerechtvaardigd werd. Er wordt in uiteengezet hoe het mogelijk was dat de gerechtigheid van Christus werd toegerekend aan een ieder die gelooft. Maar op het hoogtepunt van deze uiteenzetting gekomen, in Romeinen 8 is dat dan, op het hoogtepunt daarvan wordt heel fundamenteel op de dingen ingegaan in het schriftgedeelte wat we nu voor ons hebben liggen. Dat is het laatste deel van Romeinen 8. En ik moet u zeggen dat de rest van dit Bijbelboek in beslag genomen wordt door eerst een uiteenzetting over de positie van het Jodendom speciaal, vooral in verband met de Oud-Testamentische historie die het dan al achter de rug heeft. En de rest van het boek vanaf hoofdstuk 12 wordt in beslag genomen met een verhandeling over de praktische toepassing van de dingen die in de voorgaande hoofdstukken besproken zijn. En dus zeg ik, Romeinen 8 is het hoogtepunt van deze brief, omdat daarin gesproken wordt over de positie die de gelovige in Christus ontvangen heeft, uiteindelijk. Het allerlaatste deel van dit hoofdstuk, daar staat in mijn Bijbel boven, in vers 31, een zegenlied. En dat is het ook inderdaad, het is een lied op de overwinning. Er wordt zelfs gezegd dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn door hem die ons lief gehad heeft, dat is vers 37. En het gedeelte zegt dat er niets is wat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat betekent dat onze verbinding als gelovigen met deze Christus onze Heer, die verbinding blijft ook altijd tot stand. Dat wil zeggen, er wordt niks meer aan afgedaan. Het is eenmaal zo ver gekomen, zo blijft het ook. We zijn eenmaal door geloof en door het werk wat God deed in de gelovigen wedergeboren tot een levende hoop. En we zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de levende Christus, van wie gezegd wordt dat hij altijd leeft. Omdat hij eenmaal gestorven is, maar is opgestaan uit de dood en hij leeft tot in eeuwigheid. Wel, met die levende Christus zijn wij verbonden. Dat betekent dan ook dat wij met hem verbonden blijven, uiteraard. En aangezien dat voor altijd is, betekent het dat we de meeste tijd nog voor ons hebben, zodat het heel toepasselijk is voor een gelovige om te spreken over de toekomst. Want het opmerkelijke, het bijzondere van een gelovige is inderdaad dat naarmate hij ouder wordt, hij meer hoop heeft voor de toekomst. Dat kan ook niet anders, omdat zijn hoop voor het heden natuurlijk evenredig afneemt naarmate zijn leeftijd stijgt. Of zo, ik heb er niet helemaal zoveel verstand van, maar misschien komt dat nog. Hoe dan ook, een mens hier in deze wereld mag dan hoop hebben, maar bij het klimmen der jaren heeft hij steeds minder toekomstverwachting, uiteraard. En het zal ook blijken dat de ontwikkeling, of de, ja, hoe moet ik het zeggen, de ontwikkeling van de ouderen inderdaad rechtstreeks beïnvloed wordt door de hoeveelheid toekomstverwachting die zij nog hebben. Dat is een heel eenvoudige zaak. We staan er niet altijd bij stil. Wij denken namelijk, dikwijls, dat wij leven vanuit een verleden. Dat het verleden ons gemaakt heeft tot wat wij zijn. En dat er een gelijkmatige ontwikkeling plaatsvindt. Want zo worden we opgevoed, dat leren we op scholen. Overal zit een ontwikkeling in. En in ieder geval wordt het morgen beter dan vandaag. Dat is ongeveer de gedachte die wij dikwijls hebben. Maar het zou beter zijn om ons te realiseren dat ons heden bepaald wordt in hoge mate door de toekomstverwachting die we hebben. Want zo is het. Daarom moesten wij naar school vroeger. Ja, vanwege de leerplicht, zo zal het ook wel geweest zijn. Maar we moesten naar school om daarna wat in het leven te kunnen bereiken. En naarmate men daar verwachtingen van heeft, naar die mate doet men ook meer om die verwachtingen te realiseren. Zodat het heden, het vandaag, wel degelijk bepaald wordt door wat wij voor morgen verwachten. We willen altijd vooruitzien. Want dat is het wat ons leven inhoud geeft. En ik ken ook inderdaad mensen die zeggen, nou, van mij hoeft het allemaal niet meer. En dat is een uitspraak die wordt ingegeven door een gebrek aan toekomstverwachting. Zij zien niet dat er nog wat te bouwen valt aan de toekomst. Zij verwachten van de toekomst helemaal niks meer. Wat zij bereiken konden, hebben zij bereikt enzovoorts. En daarmee houdt het verhaal op. En daarmee weten zij meteen de dag van vandaag ook geen inhoud meer te geven. Immers de dag van vandaag zal moeten leiden tot morgen, maar als er geen morgen is, wat voor zin heeft vandaag dan nog? Dat is ongeveer de gedachte. En bij een gelovige is dat in principe andersom. Ik zeg niet bij alle gelovigen, want daar heb ik het even niet over, maar zeg dat in principe bij een gelovige het precies andersom is. Naarmate hij ouder wordt, komt hij in elk geval dichter bij de toekomst die voor hem door de Heer is weggelegd. De zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben, zei de apostel. En zo is het ook. Ieder uur, elke stap brengt ons nader bij die toekomst die de Heer ons beloofd heeft, zong broeder John Buurman in de tijd. Nou, hoe dat ook zij, het gaat erom dat ons bestaan in feite bepaald wordt en gevuld wordt door datgene wat wij van de toekomst verwachten. Dat is een normale situatie. Alleen het vervelende is dat bij het klimmen der jaren die toekomstverwachting afneemt en ons leven minder inhoud krijgt. Dat is ook de reden waarom de jaren steeds sneller voorbij gaan, denk ik wel eens. Maar goed, zo'n groot filosoof ben ik ook weer niet. Dus ik zal daar niet verder op ingaan. Maar wat ik wel weet, is dat een gelovige altijd hoop heeft, omdat hij nou eenmaal in hopen is zalig geworden. Dat is waar dit schriftgedeelte dan ook over spreekt. Vers 24 van Romeinen 8 zegt het ook ronduit. Want wij zijn in hopen zalig geworden, waarbij het woord hoop 350 jaar geleden, toen de Statenvertaling tot stand kwam, betekende gewoon toekomstverwachting. Dat wil zeggen, een zekere toekomstverwachting. In de Bijbel is hoop niet het vermoeden van misschien komt er nog eens wat, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Dat is ons jargon niet helemaal wat ik nu hanteer, maar ik heb het wel eens zo horen zeggen. Wel, dat is niet hoop. Hoop in Bijbelse zin is dat wij wachten op iets wat met zekerheid aan ons beloofd is en waarvan we ook zeker zijn dat we het zullen krijgen, omdat wij degene die beloofd heeft getrouw achten. Namelijk God. En hij heeft onze toekomst voorgehouden. Hij heeft onze toekomst voorgehouden op grond van geloof. En dus hopen wij erop. Daar hebben wij onze verwachting op gesteld. En ik moet zeggen dat die verwachting in het algemeen gaat over ons leven hierheen. Dat wil zeggen, wij verwachten niet iets voor ons leven hier, maar wij verwachten in de eerste plaats iets voor wat daarna komt. En wij worden geacht het met de apostel Paulus eens te zijn in 1 Korinthe 15. Die zegt, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ik hoor het christenen in het algemeen nog niet nazeggen, maar het staat daar wel en het is natuurlijk ook zo. Voor dit leven hebben wij eigenlijk niet zoveel verwachting. Het enige wat wij verwachten is dat wat hierna komt. En het punt is gewoon dat de toekomst die voor ons is weggelegd hierna bepalend is voor onze levenswandel nu. Het is dat wat onze levens nu inhoud geeft. En daarom is het ook van belang om te spreken over de toekomst van de gelovigen. Onze toekomst. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat maakt niet uit, dat zie ik daarna wel. Er zijn ook zeggen, dat kunnen wij niet weten. Nee, dat klopt, dat komt dat ze de Bijbel niet lezen. Zie, dus dan kunnen ze dat niet weten. Maar ze zeggen, dat komt later, want dat zal ik dan wel zien. Maar daar gaat het niet om. Het gaat juist om dat kennis van onze toekomst bepalend is voor onze levenswandel nu. Ik moet ook zeggen dat wanneer wij bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 4 lezen over onze toekomst, over de opname van de gemeente, dan staat dat er niet in een groot profetisch boek of zo, als een van de vele hoofdstukken over de toekomende dingen. Maar in tegendeel, het verhaal over de opname van de gemeente vindt een plaats in een verhandeling over de heiligmaking van de gelovigen. Een verhandeling over hoe een gelovige veranderd wordt naar het beeld Gods. Of naar het beeld van God zo. Een onderwerp wat trouwens ook hier in Romeinen 8 aan de orde is. En de laatste deel van die verandering, de voltooiing van die verandering naar het beeld van Gods Zoon, dat is inderdaad onze lichamelijke verandering. En die vindt plaats, voor alle gelovigen van deze bediening gelijktijdig, bij wat we noemen de opname van de gemeente. Het is de voltooiing van onze heiligmaking. En daar gaat het nou juist om. Die toekomst, die onmiddellijke toekomst van de gelovigen, is bepalend voor zijn leven nu. Het maakt er één geheel mee, zal ik maar zeggen. En alles wat wij nu beleven als gelovigen moet leiden naar die toekomende verandering. En naar de aanstelling tot zonen. Hetgeen we weer terugbrengen bij het schriftgedeelte wat ik u voorgelezen heb. En als u netjes meegelezen hebt, dan hebt u gemerkt dat ik hier en daar wat woorden heb overgeslagen. Soms, die schuin gedrukt stonden. En andere woorden heb ik anders gelezen, omdat ik het niet uit mijn keel. Dank u wel voor het nette woord. Dat ik niet uit mijn keel kon krijgen. Want om dan te spreken over aanneming tot kinderen, dat vind ik zo erg, want we weten langzamerhand bijna allemaal hier wel, denk ik, dat er niet staat. Wij zijn geen aangenomen kinderen. Om niet te zeggen ondergeschoven kinderen, want sommigen denken daar zo over hoor. Wij zijn geen aangenomen kinderen. Integendeel, wij zijn kinderen, wij zijn uit God geboren, door hem verwekt, wel degelijk. En wij zullen aangesteld, want dat is het woord wat hier vertaald is met aangenomen. We zullen aangesteld worden, niet tot kinderen, maar tot zonen, want dat is de bedoeling van het kind. Het geboren kind. Daarvan is het de bedoeling dat het in de toekomst tot zoon, namelijk tot erfgenaam, zal worden aangesteld. En dat is dan ook de strekking van dit hoofdstuk eigenlijk, want er wordt steeds opnieuw bij stilgestaan. En met name dan in vers 23, waar staat dat wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zullen tot zonen worden aangesteld als gelovigen, tot erfgenamen worden gesteld dus, wanneer wij van dit lichaam verlost worden. En ik moet zeggen, dat is niet wanneer wij sterven, maar het is bij de opname van de gemeente. Wanneer wij veranderd zullen worden, opstaan en veranderd zullen worden, een nieuw lichaam zullen krijgen, want pas dan is de verlossing van ons lichaam compleet. En dan zullen wij ook als zonen Gods worden aangesteld, om vervolgens met God, of met Christus, zo je wilt, geopenbaard te worden als zoon, geopenbaard te worden in heerlijkheid. Daarheen zijn wij onderweg. En dan spreek ik speciaal natuurlijk over de toekomst van de gelovigen van onze bedelingen. Van onze bedeling. Ik heb het over u en ik. Wij die tot geloven tot wedergeboren gekomen zijn sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan zijn wederkomst. Wij die leven in deze bedeling der genade, of ook wel genoemd deze bedeling der verborgenheid. Wij verwachten inderdaad een hemelse toekomst, een hemels Kanaan, een hemels Jeruzalem en noemt u maar op. Daar zien wij naar uit. Maar ik moet u zeggen dat de toekomstverwachting die wij hebben toch niet zo uitzonderlijk is. Het is niet alleen wat ons betreft zo dat wij uitzien naar een toekomst die voor ons is weggelegd en die wij met lijdzaamheid verwachten, staat er. Want dat, zo stond het er immers in vers 25. Maar het is de normale situatie van elke gelovige geweest, ongeacht in welke bedeling hij leefde of zal leven. Want het verschijnsel doet zich voor dat alles wat er is in deze oude wereld, de wereld waarin wij leven, de wereld die nu is, zal ik maar zeggen, dat alles in de wereld die nu is, tijdelijk is en van voorbijgaande aard. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij, zegt de schrift. Ja, vele malen op verschillende manieren. Kijk, ik weet niet of u begrijpt wat ik nu zeg, maar het is in elk geval zo dat al sinds de eerste dag in Genesis 1, de eerste genummerde dag in Genesis 1, want die bedoel ik, Genesis 1 vers 3 dus, dat sinds die tijd al vaststaat dat de wereld waarin wij nu leven, dat die voorbij zou gaan. Het is in de loop der tijd dat God ook uitdrukkelijk heeft aangekondigd een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde te zullen scheppen. En heel uitdrukkelijk staat het in de laatste hoofdstukken van het boek Jesaja. Maar het is in het hele Oude Testament door eigenlijk te vinden. Het is wat later de apostel Petrus aanhaalt. Petrus die leefde in onze bedeling en die een brief schreef in onze bedeling. En hij zei in 2 Petrus 3, maar wij verwachten naar zijn belofte. En hij zei niet de opname van de gemeente. Hoewel hij dat ongetwijfeld ook verwachtte. Maar hij zei, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat zei hij nadat hij eerst gesproken had over een wereld die in het verleden geweest was. Daarna over een wereld die nu is en waarin wij allen leven. In ieder geval sinds Adam, en daar gaat het maar om. Maar hij voltooit het betoog door te zeggen, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Want die oude hemelen en de oude aarde zullen met een gedruis voorbij gaan en brandende versmelten of weet ik veel wat voor uitdrukkingen daar precies staan. Daar hebben we het een andere keer weer eens over. Maar het gaat erom dat ook wij met de apostel Petrus niet alleen wachten op de opname van de gemeente, maar wij verwachten algemeen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ja, ja, zo is het. Ik weet het, er zijn vele gelovigen ook vandaag aan de dag die alleen dat maar verwachten, die de opname van de gemeente niet kennen. Die kennen hun eigen positie als gelovigen niet. Dat is een heel trieste zaak, maar het neemt niet weg dat hieruit toch blijkt dat de belangrijkste verwachting die de Bijbel ons voorhoudt, is de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want ook onze toekomst is niet slechts in een oude hemel, maar onze toekomst is inderdaad in een nieuwe hemel. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die we voor de toekomst verwachten. En dat betekent dat aangezien deze dingen pas tot stand zullen komen na de jongste dag, men dus sinds Adam en tot op de jongste dag leeft in de verwachting van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En het is dus altijd zo geweest dat de gelovigen hebben uitgezien naar de vervulling van Gods beloften in de toekomst. Dat was in de dagen van Adam al zo. Dat waren er nogal veel hoor. 930 jaar is een flink end, hè. Maar goed, in de dagen van Adam was dat zo. Maar het is in onze dagen is dat nog steeds zo. En ook in toekomende bedelingen zal dat zo zijn. Ook wanneer men straks leeft in het geopenbaarde koninkrijk van Christus, in de 1000 jaren zo u wilt, dan nog verwacht men naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is altijd dus zo geweest dat in welke bedeling men ook leefde, wanneer men een gelovige was, dan werd men in hopen zalig. Bij alle verschillen die er waren, blijft de overeenkomst dat men verwachtte de vervulling van de beloften die God gedaan had. En och, u kunt zeggen, dan moesten ze wel lang wachten vanuit de dagen van Adam, maar dan zeg ik, wat is nou 7000 jaar op de eeuwigheid? Ik kan met hetzelfde recht zeggen, wat is nou 70.000 jaar op de eeuwigheid, maar dat is minder van toepassing. He? Maar het is wel 10 keer zoveel. En dat is ook te verwaarlozen. Op de eeuwigheid. God wijst zijn plan af. En hij doet er 7000 jaar over. Ongeveer dan, want ik wil verder geen woorden over hebben. Maar hij werkt zijn plan uit. Hij volvoert zijn heilsplan. In verband met het lam dat geslacht was van voor de grondlegging der wereld. Of hoe dat maar heet. Want daar ga ik ook allemaal niet op in. Maar hij werkt zijn plan af en gedurende al die tijd heeft God die beloften gedaan. De universele belofte, dat wil zeggen de belofte met betrekking tot het universum, is een nieuw universum. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. En helaas ontgaat ons de betekenis van de term ook nog, want het woord wonen in de Bijbel heeft dan toch de betekenis van blijven en wordt er soms zo vertaald. Wij verwachten een nieuwe hemel waarin gerechtigheid blijft, verblijft in het Nederlands, zo u wilt. Maar het zal daar blijven, het zal daar niet meer uit verdwijnen. En dat is waarnaar alle gelovigen hebben uitgezien. In een wat kleiner verband vinden wij bijvoorbeeld dat sinds dat God de mensheid verdeelde in volkeren, want hij deed dat hoor, na de zondvloed. Sinds dat God de mensheid verdeelde in volkeren, deed God ook aan die volkeren de belofte dat zij ooit geregeerd zouden worden door die ene koning. En dat die weliswaar een verdeling van volkeren tot stand kwam, maar dat diezelfde volkeren ooit gebracht zouden worden weer bij elkaar onder één heerschappij en onder één troon. Onder de troon van de zoon van Adam, uiteraard. En dat is niet nieuw, want in feite was hij al aangekondigd aan Adam zelf. En u moet dus begrijpen dat vanuit de volkerenwereld gezien er een zekere toekomstverwachting is. Want wat verwacht mag worden, dat is dat in de toekomst ooit die zoon des mensen, de zoon, de erfgenaam van Adam dus, dat die ooit zal verschijnen om de volkeren der aarde, die nog steeds verdeeld zijn, om die volkeren der aarde samen te brengen onder één hoofd, onder één troon, onder één heerschappij, die namelijk van de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat inderdaad, als in de toekomst de Heer zal verschijnen om de volkeren, de levende mensheid, aan zich te onderwerpen en om over hen zijn, laat ik maar zeggen, duizendjarig rijk op te richten, dan is dat inderdaad niet een vervulling van een uitspraak toevallig in Openbaring, 20 of zo. Wel nee, het is de vervulling van de oud-testamentische beloften die in principe gedaan waren aan Adam, tot wie immers gezegd werd dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Maar het is de belofte die later herhaald werd en die van toepassing bleef op alle erfgenamen van Adam. Weet u wel, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel en zo het rijtje langs, totdat we via Abraham en David terechtkomen bij de Heer Jezus. Die belofte bleef van toepassing en zal vervuld worden bij de wederkomst van Christus, wanneer hij de volkeren aan zich zal onderwerpen. En vergis u niet, wij niet, denk ik, maar sommigen misschien wel, die denken dat vandaag de dag een grote stap gedaan is op weg naar de wereldvrede. Oh, dacht u dat? Heb u nooit geschiedenis geleerd op school? Huh? Het was misschien voor uw tijd, in ieder geval voor de mijne, maar ik herinner mij een Nederlander die zei, gaat u maar rustig slapen. Maar de andere dag werd men wakker vanwege de vliegtuigen die overkwamen. En bommen wierpen enzovoorts. Hè? Gaat u maar rustig slapen. Nou, doet u dat vooral, zeg. Hè? Dat leidt tot niks namelijk. Ik zal het er me verder niet over hebben. Maar zo ken ik nog wel een paar voorbeelden. Van nee, het komt allemaal wel goed en er komt geen oorlog. Allemaal mooie beloften en overeenkomsten die niks waard bleken te zijn. Natuurlijk zijn die niks waard. Vergis u maar niet, wat de Bijbel leert is natuurlijk dat in de toekomst ooit een vrede tot stand zal komen. Een schijnbare vrede. Een vrede namelijk die geen lang leven beschoren is. En bovendien is het nog maar de vraag of die vrede, of dat inderdaad een vrede is die bijvoorbeeld ook, waar bijvoorbeeld ook Nederland deel aan zal hebben. Dat is nog maar zeer de vraag. En of Rusland erin betrokken zal zijn, dat is ook nog maar zeer de vraag. Want er wordt gesproken over een vrede die Jeruzalem zal kennen. Wel, vrede. En men zal daar roepen vrede, maar dan wel in het Hebreeuws. Vrede en het is vrede en geen gevaar. Maar de schrift zegt, wanneer ze dat zullen roepen, zal een haastig verderf hen overkomen. Want van eenheid en gemeenschap tussen de volkeren kan geen sprake zijn. Ik zal u dat ook heel eenvoudig kunnen vertellen in een paar zinnen. Ik heb gelukkig weinig tijd, denk ik dan altijd maar. Dus nou mag ik het een keer vlug vertellen. En als het te vlug ging, dan geef ik de leiding hier de schuld, zal ik maar zeggen. Kijk, zal ik dus vlug vertellen. Het was God die ooit de volkeren verdeelde, de mensheid verdeelde in 70 volkeren. Het was God zelf die de spraak van de mens verwarde en via die spraakverwarring de mensheid verdeelde in 70 volkeren, die ook keurig in de boekhouding gezet werden in Genesis 11. U kunt ze daar allemaal weer nakijken. En God zal ooit die boekhouding afwerken en kijken wat er van terechtgekomen is. Maar het punt is, hij verdeelde de volkeren en wat God verdeeld heeft, voegen de mens niet samen. Nee, staat niet in de Bijbel, dat zei ik. Hè? Nee. Ja. Wat God verdeeld heeft, God heeft een scheiding gemaakt. En niet alleen daar hoor, maar onder andere de scheiding tussen de volkeren. En er is dan ook maar één mogelijkheid denkbaar om de volkeren weer tot eenheid te maken. De volkeren verschillen namelijk dermate van elkaar dat het onmogelijk is dat ze met elkaar verbonden worden. Begrijp je me goed? Ik ben geen fascist, ik ben geen racist. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Ik weet alleen dat de ene mens de andere niet is en dat het ene volk ook het andere volk niet is. En ik vind ook dat het ene volk het andere volk zijn rechten en zijn cultuur en alles moet laten. Dat vind ik. Ja. En als een individueel mens zich daaraan wil onttrekken, dan doet hij dat alleen op straffen van discriminatie. Dat gebeurt nog eenmaal. Als ik het presteer om midden in een zwart land te gaan wonen, zal ik maar zeggen, midden in Afrika te gaan wonen op mijn eentje, dan roep ik het over me af dat iedereen mij nakijkt en dat ze allemaal zeggen, wat is dat voor een zonderling. Die kleur die past er niet bij. Dat is toch een heel gewone zaak. Dat hoort zo ook niet. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg alleen dat het heel normaal is dat er verschil bestaat tussen het ene volk en het andere volk. Dat de ene volksaard anders is dan de andere. Ik zei niet beter, ik zei anders. Want of het beter is, dat wordt ons alleen maar ingegeven, meestal door onze eigen hoogmoed. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Het gaat erom dat God de volkeren verdeeld heeft. En dat er ook maar één manier is om die volken in harmonie met elkaar te kunnen laten samenleven, dat is via hem. Als hij verdeeld heeft, kan slechts hij ze samenvoegen. En ik kan me ook maar één basis voorstellen waarop het ene volk met het andere totaal verschillende volk in harmonie zou kunnen leven. En die basis is er slechts in Christus. Want hoe verschillend van aard mensen ook zijn, wanneer zij geloven in diezelfde Heer, zijn ze broeders en zusters van elkaar. En dan vallen dus vleeselijke onderscheidingen, de onderscheiding naar het vlees dus, weg. En of je dan een Jood of een heiden bent naar het vlees, of je een Jafetiet of een Semiet of een Gamiet bent, speelt dan totaal geen rol meer. En we vinden daar gelukkig voorbeelden van. Want in het boek Handelingen vinden wij inderdaad uitdrukkelijk dat daar Jafetieten en Semieten, maar in ieder geval ook Gamieten, en ik bedoel daarmee gekleurden, dat die komen tot aanvaarding van de Heer en toegevoegd worden aan dezelfde gemeente die zalig wordt. Want die verschillen van de natuurlijke mens vallen weg. En daarom is er nog maar één manier om de volkeren met elkaar tot vrede en tot overeenstemming te brengen. Namelijk tot eenheid te brengen. En dat is in die ene, namelijk Christus. Namelijk die, de Heer die God is. Niet alleen der Joden, maar ook der heidenen. En daar gaat het om. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. De toekomstverwachting voor de mens in het algemeen, voor de schepping in het algemeen is, er komt een nieuwe schepping. De toekomstverwachting van de volkeren zou op grond van de schrift moeten zijn, de volkeren worden samengevoegd tot één gemaakt onder één hoofd, namelijk Christus. En dat is wat met zijn wederkomst gaat gebeuren. En de misvatting is, dat als de volkeren zelf maar goed hun best doet, moeten ze wel tot eenheid kunnen komen. Dat is een misverstand, want het kan niet. Bovendien, deze schijnbare eenheid waarover de Bijbel spreekt, is een eenheid ook onder, laten we zeggen, onder één hoofd, maar is een eenheid onder het beest, staat er. De macht van de grote tegenstander in de toekomst. En aangezien wij die tegenstander kennen als de leugenaar van te beginnen, als degene die juist valse getuigenis uitbrengt enzovoorts, daarom is het natuurlijk zo dat zijn rijk ook geen stand kan houden. Hij is per definitie degene die verdeling maakt. En daarom kan hij nooit tot eenheid brengen. Dat is duidelijk genoeg. Wij kennen vanuit de schrift kennen wij met twee koninkrijken, eigenlijk. Twee machtsgebieden, twee eeuwen, om het zo eens te zeggen. Namelijk die van Satan en die van Christus. Maar ik moet u zeggen dat die van Satan echt verdeeld is. We moeten ervan uitgaan dat de godsdiensten die de wereld zo al kent, stuk voor stuk antichristelijk zijn. Maar waarom kunnen ze nou met elkaar niet eens worden? Wel omdat ze ingegeven zijn door de leugenaar van te beginnen. Het is een en al leugen. En daarom kan het nooit met elkaar in overeenstemming komen. En dat is bij christenen, ik zei niet het christendom, maar ik zeg dat is bij christenen wel anders. Want een oprecht christen is voor één basis, dat is het woord van God, is de Heer Jezus Christus, zoals hij in het woord van God tot ons komt. En de kennis van deze Christus brengt ons inderdaad nader tot elkaar en maakt ons tot één. Fundamenteel, geestelijk in Christus, maar ook in de praktijk, wel degelijk. Maar alleen via het woord. Maar, ik moet u zeggen, dat is precies wat in de 1000 jaren tot stand gekomen is. Wat tot stand zal komen door de wederkomst van Christus, die zal heersen over de volkeren, die de ene koning zal zijn over alle volkeren. En daartoe wordt ook het evangelie van het koninkrijk gepredikt aan alle volkeren, hem makende tot zijn discipelen. Dat is toekomstverwachting. Maar dat verwachten we niet voor vandaag, ook niet voor morgen, maar nog iets verder. Maar de details daarvan, die sla ik maar even over. Zie, dat is toekomstverwachting. En meer in een ander verband kunnen we spreken over de toekomstverwachting van één speciaal volk, het volk Israël. En ook daarvan kunnen we zeggen dat daaraan beloften gedaan zijn in verband met de zoon van David. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de verwachting van de volkeren uiteraard. Maar het blijkt dat ook Israël gebracht zal worden onder de heerschappij van de zoon van David. De beloften zijn zo vaak herhaald aan Israël. In de eerste plaats beloften met betrekking tot het land, wat God aan Abraham beloofde. Het werd daarna herhaald via Mozes en via Jozua dus, want zij zouden hem brengen naar het land der beloften. Het moet gezegd worden, want het wordt in het Nieuwe Testament herhaald, dat die beloften over de erfenis in Canaan nog nooit zijn vervuld. En dat de beloofde rust voor Israël nog steeds in de toekomst ligt en dat er een volk, dat er een rust overblijft, nog steeds, voor het volk van God. Want Jozua staat er, heeft hen niet in de rust gebracht. David heeft dat niet gedaan. Integendeel, het zal pas gebeuren door de ware Jozua en de ware David, namelijk de Heer Jezus. Die inderdaad het volk zal brengen uit de ballingschap, uit de slavernij, uit de woestijn, zo u wilt. En hij zal hen brengen in het land. Letterlijk, uiteraard. Datzelfde land waarvan Abraham nog geen voetstap wilde kopen. Hij wilde nog geen meter grond kopen, hoewel hij dat makkelijk kon doen. Hij was schat hemeltje rijk. Ik denk dat hij heel Canaan zo ongeveer wel zou hebben kunnen opkopen als hij dat gewild had. En heeft het niet gedaan, want zei hij, ik denk altijd maar, dat is toch een echte Jood, denk ik wel eens, maar dat mag je niet zeggen, geloof ik, hè. Maar goed, we hebben de deur toch dicht hier. We zijn een beetje gesloten vanmiddag. Hè? Maar hij dacht van, waarom zou ik een cent uitgeven als het me gratis beloofd is? Hè? En hij had gelijk. Hij moet alleen lang wachten. Maar het is een hele goede investering, hoor. Niks investeren en dan toch een heleboel daarvoor krijgen. God heeft beloofd, zei hij. Het enige waar hij voor betaalde was voor een graf. Om de eenvoudige reden dat de goede man wist waar hij zijn vertrouwen op gesteld had. En hij wist dat hij wachtte op een vaderland in de toekomst. Dat hij wist dat hij niet in zijn oude leven, maar in een nieuw, een opstandingsleven, de vervulling van deze dingen zou krijgen. En zo geldt het voor Israël ook. De vervulling van deze beloften omtrent Palestina, het bezit van Palestina, dat moet nog steeds komen. Ligt in de toekomst bij de verschijning van de Messias. En inderdaad, er zijn tot vandaag de dag steeds Joden die zelfs dat geloven. Wel, ze geloven niet in de Heer Jezus als de Messias, maar zij geloven wel dat als de Messias komt, dat hij hun dat land zal geven. En terecht zo, want zo is het. Alleen men zou erbij moeten bedenken dat men daar alleen aan deel krijgt als men eerst tot geloof komt. Men zal toch moeten komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias, om ook als volk in het bezit gesteld te worden van het land in de toekomst. Maar het is toekomstverwachting. En de eeuwen door is dat een van de kenmerken geweest van Israël en van het Jodendom, dat men wacht op de vervulling van de belofte. Met betrekking tot Palestina. En bij het uitblijven van de belofte heeft men niet het voorbeeld van Abraham ter harte genomen, maar men heeft op een gegeven moment gedacht, als de Heer het dan niet geeft, laten we het dan zelf maar zien te krijgen. En men heeft wel degelijk geld betaald om het land te kopen uit de hand van de Arabische of Palestijnse, zo u wilt, eigenaren enzovoorts. Wel, dat is meer dan 50 jaar geleden of zoiets, maar het is wel zo gebeurd. Ze hebben niet gewandeld in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, zoals dat in Romeinen 4 zo gezegd wordt. God had beloften gedaan en ze zullen in de toekomst vervuld worden. Geldt voor de wereld, geldt voor de volkeren, geldt voor Israël, uiteraard. En hetzelfde geldt voor ons vandaag. Wij als gelovigen, wij die eerstelingen geworden zijn, wij die geworden zijn een gemeente van eerstelingen, die als eerstelingen dan ook een hemelsburgerschap hebben ontvangen, zoals het hoort. Want een eerstgeborene was voor de Heer bestemd, zei de wet al. En wij zijn de eerstgeborenen. We zijn de eersten die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus, om de eenvoudige reden dat wij de eerste gelovigen zijn die geleefd hebben sinds de opstanding van Christus en sinds dat opstandingsleven beschikbaar was. Daarom zijn wij eerstelingen en niet Abraham of Noach of David, noem maar een paar, hè. Nee, wij zijn de eerstelingen, omdat wij geleefd hebben als gelovigen, als eersten, sinds de opstanding van Christus en sinds het opstandingsleven van Christus tot stand gekomen was. En daarom hebben wij een hemelse bestemming. Maar we hebben verder precies dezelfde toekomstverwachting eigenlijk als die ook Israël had. Met dit verschil dat onze toekomstverwachting niet ligt hier op aarde, maar ligt in de hemel. En daarom worden ook dezelfde uitdrukkingen gebruikt. Er wordt ook in verband met onze toekomstverwachting gesproken over een Jeruzalem dat boven is. Waar wij thuis horen. Van Israël wordt gezegd, het heeft een Jeruzalem dat beneden is. De moeder waaruit het volk als het ware geboren is. En waarin het zijn oorsprong vindt. Maar in de gelaten brief wordt over ons als gelovigen gesproken. En er wordt gezegd, er wordt gesproken over het Jeruzalem dat boven is. Het welke is ons allermoeder. Sommigen ontgaat de betekenis, maar het is gewoon een vergelijking met de situatie van Israël. Wij hebben niet Jeruzalem op aarde, maar wij hebben iets vergelijkbaars, maar dan in de hemel. Een plaats waar wij thuis horen. Een plaats waar de troon staat. Een plaats waar de koning is. De plaats ook waar de Heer gediend wordt en waar de Heer zit op zijn troon. Wel, dat heet de hemel. Maar aangezien het op aarde de naam draagt Jeruzalem, kan ook de hemel aangeduid worden met de naam Jeruzalem. Ja, dus typologie of overdrachtelijk taalgebruik, maar zo komt het in de Bijbel voor. Daarom staat er ook in Hebreeën 12 dat wij niet gekomen zijn tot een tastelijke berg, niet tot Sinai, maar ook niet tot een tastelijk Sion, maar tot een stad in de hemel. De onzienlijke stad, de ontastelijke berg, om zo te zeggen, het Jeruzalem dat boven is. Het hemels Jeruzalem, niet het nieuwe Jeruzalem, dat staat daar niet. Een hemels Jeruzalem. Want zoals Israël als volk een toekomst verwacht hier in een Jeruzalem, wel een nieuw Jeruzalem, maar een Jeruzalem op aarde, zo hebben wij een verwachting in verband met een Jeruzalem dat boven is. En wat Jeruzalem is voor de orthodoxe Jood, dat is de hemel voor de orthodoxe gelovigen. Voor een die trouw is, ja, aan het woord van God bedoel ik eigenlijk, hè. Ik bedoel het in de echte, enige echte goede positieve zin van het woord. Wel, dat is wat wij verwachten. En zoals Israël wacht op een verzameling, een terugverzameling uit de ballingschap naar het beloofde land en naar Jeruzalem, zo verwachten wij een verzameling uit onze ballingschap hier in de wereld naar ons hemels Jeruzalem. En misschien zingen we dan toch nog die psalm van over Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Misschien zingen we dat wel, dat weet ik niet hoor. Hè? Maar daarbij denken we dan toch niet aan een aards Jeruzalem, maar denken wij aan ons hemels thuis. Dat is waar wij thuis horen. Verder is de situatie volstrekt gelijk. Want zoals in de toekomst gezegd wordt, dat de Heer zelf zal roepen, of de bazuin geblazen zal worden, en dat de uitverkorenen bijeen vergaderd zullen worden van de vier windrichtingen, en verzameld zullen worden naar Palestina, zoals ook dat van de gemeente gezegd wordt dat de bazuin zal klinken, en dat de gelovigen van onze bedeling zullen verzameld worden naar hun hemels, Jeruzalem uiteraard. En dan spreken wij uiteraard over de opname van de gemeente, maar de verwachting is precies hetzelfde. En waar het om gaat is dat we zien dat elke gelovige altijd in hopen zalig geworden is. Of je nou een eersteling was of niet. Of je leefde onder de wet of onder de genade. Of dat je misschien leefde in de dagen van Abraham onder de beloften die God toen al gedaan had. Of misschien nog daarvoor. Of hij leeft misschien straks in de toekomende bedelingen waarin het koninkrijk van Christus op deze oude schepping, op deze oude aarde nog geopenbaard zal worden. Wel, het maakt in principe geen verschil, want wij allen zijn in hopen zalig geworden. Moet ook duidelijk zijn dat deze uitspraak hier uit Romeinen 8 over deze hoop, dat die wordt aangehaald later in de Hebreeënbrief, als u het mij vraagt, ook door de apostel Paulus. Want in Hebreeën wordt gesproken over het leven uit het geloof. En in de Hebreeënbrief wordt vanaf de eerste hoofdstukken erop gewezen dat God weliswaar beloften gedaan heeft, maar dat de beloften altijd slechts vervuld werden, voor zover ze vervuld werden, aan gelovigen. En het voorbeeld in Hebreeën is bijvoorbeeld in Hebreeën 3 en 4, waar gezegd wordt dat Israël weliswaar verlost werd uit Egypte, maar dat slechts de gelovigen in Canaan aankwamen. En dat de ongelovigen gevallen zijn in de woestijn. Hen was wel een toekomst voorgehouden, maar het punt is, die toekomst komt wel tot stand, maar het is maar de vraag of wij er deel aan krijgen. Het is maar de vraag namelijk of wij ons vertrouwen stellen op de belofte van God. Het is maar de vraag of wij geloven in de Heer Jezus Christus, opdat wij behouden zouden worden. Daar gaat het om. En de hele Hebreeënbrief is dus een oproep tot geloof, opdat de mens deel zou krijgen aan de beloften die God gedaan heeft, ongeacht welke het zijn. Het gaat om het principe. En het principe staat dan ook aangehaald weer in Hebreeën 10, vers... Even kijken... Vers 36 van Hebreeën 10. Want gij hebt lijdzaamheid van noden. Dat is precies het woord wat we een paar keer tegenkwamen in Romeinen 8. Gij hebt lijdzaamheid van nodig, geduld in het lijden, betekent dat. Gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Dat betekent gewoon, gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat ge de vervulling van de beloften van God zou krijgen. En dan staat er, want, en dan komt een citaat uit het Oude Testament, de Habakkuk, want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En het wordt gezegd in verband met de belofte van de wederkomst van Christus. De belofte van de komst van hem die alle beloften vervullen zal. Maar terwijl hij vertoeft, dat wil zeggen terwijl hij nog niet komt, verwachten wij hem met lijdzaamheid, want dat hadden we nodig. Maar in diezelfde tijd dat wij wachten op de vervulling van deze beloften, leven wij uit het geloof. Vers 38 is dat. Maar de rechtvaardige, niet onrechtvaardig hoor, de rechtvaardige, de gelovige dus, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat wordt dan meteen uitgelegd in hoofdstuk 11 vers 1, twee versen verder. Het geloof is vaste grond der dingen die men hoopt. Want de dingen die wij hopen zullen we pas ontvangen, zullen we alleen ontvangen op grond van geloof. Dus geloof is de vaste grond voor de dingen die men hoopt. Dus je kunt wel uitzien naar de opname van de gemeente, maar als je geen gelovige bent, heb je daar natuurlijk niks aan. Dan heb je een hoop zonder grond. Maar slechts geloof is de grond van de dingen die men hoopt. En het staat er nog een keer. Het is namelijk ook een bewijs, of zoiets, want de vertaling is niet zo netjes, maar of een bewijs van zaken die men niet ziet. Nee, die ziet men niet, maar ze zijn wel gesproken. Maar als men niet gelooft in wat er gesproken is, zal men ook niet deel krijgen aan wat er gesproken is. En het bijzondere is, en het is goed om dat te onthouden, dat wat gesproken is, komt wel degelijk tot stand. Maar alleen voor degene die gelooft in wat er gesproken is. De Heer zei tot Noach, en ik haal er even vers 7 aan dan, van Hebreeën 11. De Heer zei tot Noach, hij vermaande Noach namelijk, en hij zei tot Noach, denk erom, er komt de zondvloed. Komt de grote vloed. Je kunt maar het beste een schip beginnen te bouwen in je achtertuin. En toen hadden ze nog een grote achtertuin in die dagen. Maar het was ook niet in Nederland natuurlijk. Maar hij begon een schip te bouwen. De Heer zei, dit moet zo lang, zo breed, zo hoog. En dan moet je het zus en zo doen, want ja... De man had er ook geen ervaring mee. Het was ook maar zijn eerste boot. Hij had vroeger nooit een kano gebouwd of zo. Nee, komt allemaal niet voor. Maar hij zou dat doen. En hij werd behouden. Waarom? Omdat hij geloofde staat. Want er staat door het geloof, vers 7, heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En door welke... Hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Hij erfde een nieuwe wereld. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Want die wereld der goddelozen van zijn dagen werd geoordeeld. En hij erfde een nieuwe wereld. Kijk, God had gezegd dat het zo gebeuren zou. Maar alleen degene die geloofde in wat God gezegd had, kreeg ook deel aan wat God gezegd had. Heel eenvoudige waarheid. Leven uit geloof is dus altijd leven vanuit beloften met betrekking tot de toekomst. En dus is het een leven vanuit het woord van God. En u moet begrijpen, ik heb nou een voorbeeld aangehaald van Noach, maar ik had al kunnen beginnen met het voorbeeld van Abel in vers 4 van Hebreeën 11. Want dan zijn we helemaal terug in de dagen van Adam. En wat blijkt? Wel, dat deze mensen, die geloofshelden die hier genoemd worden in Hebreeën 11... stuk voor stuk hebben geleefd uit het geloof. Sommigen hebben in hun dagen de overwinning gehaald. Zoals Noach. En zoals Abraham, aan wie zaad beloofd was en ik kreeg het. En zoals Mozes, aan wie de verlossing uit Egypte beloofd was en ik kreeg het, enzovoorts. Maar anderen is het helemaal anders verlopen. Anderen zijn gewoon gedood of ongewoon gedood, want dat kwam natuurlijk ook nog voor. En dat is de laatste helft van dit hoofdstuk. Maar hoe dan ook, hoe het ook verlopen is, het was allemaal leven uit geloof. En van Mozes wordt dan ook gezegd, hij heeft de voorkeur gegeven om met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Men koos voor wat God gesproken had. En men gaf daar in feite de aardige dingen van deze oude wereld mee op. Waarom? Omdat men de toekomst verwachtte. Omdat men hoop had en men uitzag naar de toekomende verlossing. En het laatste voorbeeld van dit geloof wordt ons gegeven in Hebreeën 12, vers 2, waar gesproken wordt over de Heer Jezus zelf. Die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Want daar ging het om. Dat was de vreugde, de heerlijkheid die hem voorgesteld was. De positie aan de rechterhand Gods heeft alles in deze wereld opgegeven. En wel, dat is het voorbeeld wat ook ons wordt voorgehouden. Opgeven van de dingen van deze wereld, opdat men zou uitzien naar dat wat God beloofd heeft. Ik weet het, sommige mensen hebben daar grote moeite mee. Ik heb het niet eens over de praktijk hiervan, want dat moeilijk is, dat weet ik ook wel. Maar zelfs met de theorie ervan. Die dat niet wensen te verstaan. Niet kunnen begrijpen. Maar toch gaat het daarom. Dat men namelijk over alles heen vertrouwen zou stellen in wat God gesproken heeft. Puur enkel en alleen in zijn woord en anders niks. De tragiek ook van de gelovigen van vandaag is dikwijls dat hij niet leeft uit geloof, maar dat hij dat geloof alleen beschouwt als een soort verzekeringspolis. Die ligt ergens in de kast of in de kluis of weet je veel. Daar hebben de nabestaanden nog lang tijd voor nodig om het terug te vinden, zal ik maar zeggen, want ze weten niet eens of het ding er eigenlijk wel was. Het is met het geloof van zoveel zogenaamde gelovigen ook. Je weet niet eens of het er eigenlijk wel is. En men kan het in ieder geval slechts met moeite terugvinden. Zo, want het is een verzekering, een achterdeurtje. En verder zegt men, het gaat toch allemaal maar om hier en nu. Dat is Nederlands, christelijks. Oh, nee, er was nog iets, maar dat vertel ik er niet bij. Hè? Maar hier en nu. Maar het gaat niet om hier en nu. Het gaat om straks. En alles wat God doet is gericht op een toekomst die hij bepaald heeft. Een toekomstideaal wat God zich gesteld heeft en wat hij hoe dan ook vervult. En of we dat nou leuk vinden of niet, wordt ons niet gevraagd. Of het ons aanspreekt, of we er blij mee zijn, wordt ons ook niet gevraagd. Of het ons voordeel brengt, hier wordt ook niet gevraagd. Het wordt ons alleen voorgehouden en God zegt, zo is het. En als je mee wil, kun je mee. Als je deel aan wil hebben, als je deel wil hebben aan die toekomst, kun je mee. Als je hier op deze halte, vandaag zal ik maar zeggen, instapt. Dus je toekomst, de uitstaphalte is meteen ook bepaald. Dat wel. Dat betekent dat we slechts kunnen reizen naar het hemelsvaderland. Wel, niet naar het aardse. Niet naar het duizendjarig rijk, of hoe het maar heten mag. Niet naar een nieuwe aarde, maar integendeel, het is een bestemming die ligt in de hemel. Die keus hebben wij niet. En die keus wordt niemand ooit voorgehouden. We hebben wel degelijk de keus om mee te gaan of niet. Om betrokken te worden in het werk wat God volbrengt. En wanneer we dat doen, dan zitten we in de trein, bij wijze van spreken. Een boot is trouwens een beter Bijbels beeld, eerlijk gezegd. Hè. De Amerikanen hebben de gospel train uitgevonden in de dagen van de grote railroads, hè, van over het Amerikaanse vasteland. Maar goed, een boot is een Bijbelse beeld. Dan zitten we dus inderdaad in dat schuitje, zal ik dan maar zeggen. En dan hebben we maar mee te varen. En het enige wat we onderweg doen is dan niet zeuren over hier en nu, maar inderdaad onze gedachten bepalen bij het toekomstige vaderland waarheen wij nou eenmaal onderweg zijn. Terwijl ons geen kalme reis beloofd is, maar wel een behouden aankomst, om dan eens een bekende Nederlandse uitspraak aan te halen. Want zo zit het in elkaar. En de reis onderweg, dat is niet de eindbestemming. Het leven van Israël in de woestijn, dat was niet waar het allemaal om ging, al duurde het dan 40 jaar. Het ging om wat daarna zou komen, na de 40, want daar begint het leven, zoals u misschien weet. He? Nou, dat is ook inderdaad de Bijbelse gedachte. Alles in deze wereld heeft slechts een tijdelijke functie, omdat het alleen maar de functie heeft van de verbinding te leggen met een toekomende wereld die God zich bepaald heeft, waarbij het ons niet past om daar kritiek op te hebben. Ook niet om te zeggen van, als ik God was, dan zou ik, enzovoorts. Dat doet allemaal niks ter zake, dat is tijdverspilling. Waar het om gaat is dat ons als gelovigen, of ons als mensen moet ik eerlijk zeggen, het woord van God wordt voorgehouden. Wij worden door goddelijke aanspraak vermaand over dingen die nog steeds niet gezien worden. En eigenlijk geldt het voor de toekomende bedelingen ook nog. Het wordt nog niet gezien, maar men verwacht het met lijdzaamheid. Ja, want ook in de 1000 jaar is 1000 jaar heel lang hoor. We zijn flink eind wachten nog tot op die toekomst. Ook dan zullen ze wel zeggen van, het zal nou spoedig gebeuren. Anderen kunnen slecht rekenen en zeggen, nou, dat kan niemand weten. En meer van dat soort uitspraken. Om toch vooral maar niet met de toekomst rekening te hoeven houden. Maar het gaat wel degelijk gebeuren, omdat we iemand kennen die getrouw is. En dat hij zijn belofte vervuld, heeft in het verleden ook getoond. Want sommige beloften werden inderdaad vervuld. En de beloften die vervuld werden, zijn in ieder geval afschaduwingen of typen van de uiteindelijke belofte van God met betrekking tot die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dat is waarnaar wij uitzien. En waarnaar wij uitzien is dus de verschijning van onze heiland. Dat is aardig om dat te zeggen in de dagen van Advent. Zo heet dat, hè? Ja, het wachten op de Heer. Inderdaad. Maar ons hele leven is een kwestie van advent. En de hele bestaan van deze oude schepping is in feite niet anders dan het wachten op de vervulling van Gods belofte. Daar leven we uit. Dat is onze normale situatie. En ik hoop dat u ook in deze dagen de mogelijkheid ziet om in uw gedachten uit te zien voorbij kerstfeest, wat voor de deur staat. Maar daar aan voorbij te zien en meteen te denken aan de woorden, de algemene, universele woorden van de engelen die zeiden, ere zij God en vrede op aarde. Meer niet, dat is alles. Ere zij God en waar God eer gegeven wordt, daar komt er vrede. Als de aarde God eer geeft, komt er vrede. Als wij God eer geven, komt er bij ons vrede. Ik zei komt, ik zei niet is, ik zei komt. Want ik wil er niet dieper op ingaan op de details daarvan, maar in ieder geval, waar hij gediend wordt, waar we hem op zijn woord nemen, waar we wensen te leven uit geloof in zijn beloften, daar komt vrede. Niet onze uiteraard, maar de zijne. Niet één die wij dus bepaald hebben, misschien zelfs één die ons helemaal niet zo zint, maar dat is een kwestie van oefening. We hebben ons neer te leggen bij de vrede die God beloofd heeft aan ieder die hem neemt op zijn woord. Want dat is een duidelijke zaak. Als wij weten hoe het verhaal afloopt, dan is het heel wat eenvoudiger om het verhaal zelf te volgen. En als men in het verhaal betrokken is, dan moet ik zeggen, als we weten hoe ons leven afloopt, welke eindbestemming het heeft, is het al heel wat makkelijker om dat leven te leven. In afhankelijkheid van hem, wetend dat wat er ook gebeurt, ons deze beloften gedaan zijn en hij is getrouw dat hij ze vervullen zal. Amen. Zullen we danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we u kennen als een God die gesproken heeft tot ons en die beloften aan ons gedaan heeft met betrekking tot de toekomst. We danken u, Vader, dat we daarom mogen uitzien naar de vervulling van al deze beloften. Ook naar de vervulling van deze veelzijdige beloften, die alle facetten van deze oude wereld betreffen en die allen vervuld worden door de komst en verschijning van onze zaligmaker. Wij danken u, Vader, dat deze zaligmaker eenmaal verschenen is. Dat eenmaal in de volheid destijds hij gekomen is in deze wereld en mens werd en daardoor onze hoge priester kan zijn, ons kan vertegenwoordigen bij u en ons volkomen kan zalig maken. Maar we danken u ook dat we mogen uitzien naar de tijd waarin hij ten andere malen zal verschijnen in heerlijkheid en zonder zonde. We danken u dat we onze blik mogen richten omhoog en mogen weten dat ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten in de toekomst. We danken u dat we de belofte hebben van dat vaderhuis met zijn vele woningen, Dat we mogen weten dat u ons daar plaats bereidt en dat we straks ook die plaats werkelijk zullen innemen. En we danken u, vader, dat we daarbij niet hoeven te zien op onze eigen omstandigheden, ook niet zelf deze vervulling van die belofte hoeven te bewerkstelligen, maar dat we mogen vertrouwen in dat wat u beloofd hebt en ook in dat wat u reeds volbracht hebt. We danken u dat we mogen zien ook dat de heilshistorie verliep zoals u van tevoren ook aangekondigd hebt. En dat we daarom ook mogen weten dat in de toekomst de dingen zullen gaan zoals uw woord ons heeft gezegd. En we danken u dat we daarom ook onze tijd mogen besteden aan de bestudering van dat woord. Aan het tot ons nemen van dit geestelijk voedsel. Omdat we gebouwd zouden worden in het geloof, omdat we veranderd zouden worden naar uw beeld. En omdat we nu reeds zoveel mogelijk betrokken zouden zijn in het werk wat u doet en in de vervulling van deze belofte. Wij danken u, vader, dat we in hoop zijn zalig geworden. En dat we altijd mogen zeggen dat wij de dingen mogen verwachten voor de toekomst. En dat alles wat ons in de toekomst gegeven zal worden meer is dan wat we nu hebben ontvangen. Wij danken u, vader, aan de andere kant dat we reeds nu het eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we mogen leven in Christus en dat u ons ziet in hem. En dat u daarbij zelfs vooruitziet op de toekomst. En we danken u dat wij zelf onze blik daar ook op mogen richten. We danken u, vader, dat we deze dag ook bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Deze eerste dag der week waarin wij stil mogen staan bij de opstanding van Christus. De overwinning op de dood en daarom ook hoop hebben voor de toekomst. Want eens al deze vergankelijke dingen overwonnen zullen zijn. En ook wij veranderd zullen worden, lichamelijk veranderd zullen worden. En zullen geopenbaard worden als zonen Gods in heerlijkheid aan deze wereld, maar ook in de nieuwe schepping. Wij danken u, vader, dat wij u mogen kennen. Dat we uw woord mogen kennen. En dat we door u en de kracht van uw woord behouden zijn voor die toekomst die u voor ons bepaald hebt. Amen.